Vorige week hebben we 2 Johannes afgehandeld. En toen we de eerste maal de tweede Johannesbrief lazen, hebben we ook meteen de derde Johannesbrief daarachter gelezen. Om een stuk te zien dat beide brieven eigenlijk een beetje handelen over hetzelfde onderwerp. Althans, het hoofdonderwerp in beide brieven is hetzelfde, maar vanuit 2 verschillende oogpunten. En misschien heb je dat nog onthouden, wat het hoofdonderwerp was van de tweede Johannesbrief. En dat opnieuw misschien vanavond, bij het herlezen van de derde Johannesbrief, terug ook ontdekt. Inderdaad, gastvrijheid. En in de tweede Johannesbrief hebben we gezien dat Johannes naar deze huisgemeente, hebben gesteld dat de brief gericht is aan een huisgemeente, dat Johannes daar, die zichzelf de oudste noemt, richtlijnen heeft om die huisgemeente erop te wijzen niemand op te nemen en gastvrijheid te betonen, zelfs niet te begroeten, die niet de leer van, of die niet blijft in de leer van Christus, maar verder gaat, en die niet leert dat Jezus de vleesgeworden Zoon van God is. En in contrast, toch over hetzelfde onderwerp, maar in contrast zien we in de derde Johannesbrief dat Gaius, aan wie die brief persoonlijk gericht is, alom geprezen wordt door de apostel Johannes, juist omdat hij trouw handelt en zij die uitgegaan zijn van de geloofsgemeenschap van Johannes, die ook op zending zijn uitgegaan, maar dan niet om een dwaalleer te brengen, maar om de waarheid te prediken, dat deze Gaius alom geprezen wordt, omdat hij juist medearbeid en dienst van de waarheid, medearbeid en dienst, ja, om het evangelie uit te dragen, door getrouw gastvrijheid te betonen aan broeders en zusters, die hij eigenlijk niet kent, die afkomstig zijn van een andere gemeente, die vreemdelingen voor hem zijn, maar hen toch de liefde betuigt, die broeders en zusters waardig zijn in de Heer. Dus beide brieven handelen eigenlijk over het onderwerp van gastvrijheid. Maar deze Johannes, derde Johannesbrief, is de enige brief in gans het Nieuwe Testament die een persoonlijke brief is. Misschien frons je de wenkbrauwen en zeg je, maar er zijn toch andere persoonlijke brieven. Denk maar aan de brief aan Titus of aan Timotheus 1 en 2. Maar als je deze brieven goed leest, 1 en 2 Timotheus en Titus, zie je dat deze brieven, alhoewel ze gericht zijn aan die personen, veel verder reiken dan enkel die broeders op zich. Dat deze brieven een veel ruimere boodschap hebben. Terwijl deze brief hier gericht is aan Gaius zelf en hem een richtlijn heeft. Want eigenlijk wil Johannes, het is goed om ook daar weer een beetje een kader te schetsen, vorige week en de week daarvoor toen we het tweede Johannesbrief hebben behandeld, hebben we gezegd, het is goed om eerst een beetje die brief in een context te plaatsen en dan vanuit die context die brief te verklaren. Ook deze derde brief is het goed als we juist hetzelfde doen. En dan geloof ik, we hebben de vorige maal gesproken over aanbevelingsbrieven, dan geloof ik dat deze derde Johannesbrief eigenlijk sterk het karakter draagt van een aanbevelingsbrief. Want kijk maar, er zijn in deze brief 3 hoofdpersonen die vermeld worden. Allereerst de persoon aan wie deze brief direct gericht is, en dat is Gaius, dat is heel duidelijk, dacht ik. Vervolgens wordt er over iemand gesproken die blijkbaar een leidersfunctie heeft in de gemeente. Diotrephes, inderdaad, dat is de tweede hoofdrolspeler in deze brief. En dan hebben we nog een derde figuur die vermeld wordt in vers 12. Demetrius. Demetrius is wellicht degene die deze brief draagt naar Gaius en die tegelijkertijd ook door de apostel Johannes, en niet alleen door hem, kijk maar in vers 12, dat veel verder, straks dan meer over, aanbevolen wordt om wie hij is, ten aanzien van Gaius, die ook aangespoord wordt om, zoals in het verleden heeft gedaan met andere broeders, ook aan deze broeder gastvrijheid te betonen en hem verder te helpen in de opdracht die hij heeft, in de bediening die hij heeft. Dus, wat is de rol in feite van deze drie mensen? Gaius wordt aangespoord, eerst enerzijds geloofd en geprezen om de gastvrijheid die hij betoont en om zijn levensstijl. Hij wandelt in de waarheid en dat wordt ook duidelijk zichtbaar, bekrijgt handen en voeten in zijn leven, doordat hij broeders uit de gemeente van de apostel Johannes, die er voordien al geweest waren, verder geholpen had. Zij zijn later teruggekeerd en hebben een goed getuigenis gegeven van deze Gaius aan apostel Johannes en de ganse gemeente. En met dit in het achterhoofd stuurt Johannes opnieuw een gezelschap met onder andere Demetrius, met een aanbevelingsbrief naar deze Gaius. Waarom? Omdat daartussen opnieuw al mensen waren uitgestuurd door Johannes, ook met een aanbevelingsbrief, en met een brief die verder reikte, en eigenlijk een brief aan de gemeente was, naar Demetrius. Maar Demetrius heeft die mensen afgewezen. Die mensen zijn wellicht, ik weet niet, maar wellicht onverrichter zaken teruggekeerd. Want zoals ik al aangaf de vorige maal, is het belangrijk om te weten dat de gemeente in die begintijd enerzijds sterk afhankelijk was van rondreizende predikers, en dat langs de andere kant rondreizende predikers, en vooral dan evangelisten, mensen die uitgingen om de boodschap te brengen, sterk afhankelijk waren van een netwerk van huisgemeenten om verder onderhouden te worden, om gesteund te worden en voortgeholpen te worden, om zo, zeg maar, van ene gemeente naar de andere gemeente te kunnen reizen, om zo een opdracht te kunnen volbrengen. Want in die dagen waren er wel herbergen, maar die herbergen werden gemeden omwille van het feit dat in vele plaatsen, en dat staat ook heel uitvoerig beschreven in de Romeinse geschriften, zoveel meer op een bordeel leken vaak dan op een hotel, en dat er, ja, die zaken stonden niet goed aangeschreven, en daarom zorgden de christen ervoor dat hun werkers, hun arbeiders, zeg maar, opgevangen en begeleid werden. Ja, het was niet zo, of niet zo direct als nu, dat er veel meer financiële steun gegeven werd. In die dagen werd er ook financiële steun gesteund, maar vooral werd er voorzien in onderdak. En werd er voorzien in onderhoud, dat de persoon, dus als zo iemand op bezoek kwam, dat werd er ook voor alles voor hem gezorgd, werd zijn kleding dat hij mee had gewassen, alles werd in orde gebracht, zodanig dat die persoon zijn reis kon verder zetten. Moest hij door een onherbergzaam gebied en had hij daarvoor de kledij niet, dan werd hij volledig gestoffeerd, in orde gezet, zodanig dat hij die tocht kon maken. Dus het was veel meer dan enkel maar onderdak bieden en een maaltijd geven en een bed geven, maar het was ook echt die bediening steunen, niet alleen financieel, maar in elk opzicht, zodanig dat dat werk kon verder gezet worden. En het was dus een wisselwerking. Enerzijds waren de gemeenten heel sterk van die mensen afhankelijk, maar anderzijds waren die mensen ook heel sterk afhankelijk van de gemeentes. Maar men bleef altijd maar heel korte tijd. Men bleef nooit langer dan 1, 2, maximum 3 dagen op dezelfde plaats. Wilde men langer blijven, dan was er een afgesproken regel, toch zeker in de gemeenten in Klein-Azië, waar we zeg maar geschriften van hebben, dat de persoon in dientengevolge dan moest werken. Net zoals dat we vinden dat Paulus bijvoorbeeld een had tenten maken en zelf in zijn onderhoud voorziet. Dus zo iemand mocht een paar dagen daar verblijven op kosten van het gezin die hem op dat moment opvangde in naam van de gemeente, maar nooit langer of 2, 3 dagen. Om ook langs de andere kant te voorkomen dat er geprofiteerd werd van de zaak. Want er waren ook mensen, zoals dat nu het geval is, die van de omstandigheden profiteren, misbruik maken. En om dat te voorkomen, zorgde men ervoor dat zo iemand maar nooit langer of 2, 3 dagen verbleef. Was hij vermoeid, dan kon hij in 2, 3 dagen gerust terug op krachten komen om zijn reis verder te zetten. Men probeerde altijd de reis zo uit te stippelen dat men van het ene huisgezin naar het andere huisgezin kon gaan, zodanig dat men niet moest overnachten langs de gevaarlijke wegen. Ja, een reis in die dagen was veel hachelijker dan in onze dagen. Dus men zorgde dat dat goed uitgestippeld was, en men wist de vaste plaats waar men terecht kan. En iemand die blijkbaar getrouw was in het opvangen en gastvrijheid betonen, was deze Gaius, aan wie dat Johannes deze brief ligt. En hij noemt hem de geliefde Gaius, die ik in waarheid lief heb. Ja, uit de tweede Johannesbrief hebben we daar iets gezien, dat Johannes zijn liefde voor de broeders en zusters vooral gegrond was in het feit dat ook zij, evenals hij, de Heer Jezus in waarheid lief had en in de praktijk ook daarna wilde leven. En zijn liefde was dus eerst en vooral gegrond in de liefde die de broeders en de zusters hadden in de Heer Jezus. Zo ook bij deze Gaius, hij heeft aanmerkelijk lief, omdat Gaius ook de waarheid lief heeft. We hebben daar vorige keer al over nagedacht. Ik denk niet dat het nodig is om daar terug verder op in te gaan. Maar in vers 2 zien we dat hij verder gaat en opnieuw hem aanspreekt met geliefde. Deze brief is een hele warme brief. Het moest een warme boodschap zijn vanavond. Wel, het is een hele warme brief. Want in vers 5 noemt hij hem opnieuw geliefde. Vers 11 opnieuw geliefde. Hij draagt werkelijk deze Gaius een heel warm hart toe. Nu, waarom dat zo is, dat blijkt verder wel uit de inhoud. In elk geval wenst hij dat het hem in alles goed gaat. En dat betekent materieel, maar ook met zijn gezondheid, in vinden we in vers 2. En dat u gezond bent, wenst hem voorspoed toe, zoals het uw ziel goed gaat. En dat is belangrijk om te zien, dat Johannes, zoals in al zijn brieven, aandacht heeft voor de zielstoestand, voor de geestestoestand van de mens. En dat dat bij hem prioriteit is. Wat je vaak merkt onder christenen, waar men veel eer gaat vragen en informeren naar de welstand van de kinderen. Hoe gaat het? En hoe doen ze het op school? En we kennen allemaal die vragen, maar zelden wordt er gevraagd en hoe gaat het eigenlijk? Maar dan gaat hij naar de gemeente en is hij actief betrokken in de gemeente? Hoe is hij zijn geestelijk leven? Vaak wordt daar weinig naar geïnformeerd. Maar bij Johannes was dat prioritair. Oh, die andere dingen waren ook belangrijk. Hij wenst hem een goede gezondheid toe. En hij wenst hem ook voorspoed toe in het leven. Maar hij wenst die voorspoed en die gezondheid in evenredigheid toe, zoals het met zijn ziel goed gaat. Want dat is de hoofdzorg van Johannes, zijn geestelijk leven. En hoe weet hij nu zozeer dat het met zijn ziel goed gaat? Want, zegt hij, ik heb mij zeer verblijd toen er broeders kwamen en van uw waarheid getuigden, zoals u in de waarheid wandelt. Dat is een hele opmerkelijke uitspraak. Johannes zegt, ik was heel tevreden toen ik hoorde van de broeders, die bij jou blijkbaar, bij hem blijkbaar een tijd vertoefd hadden, dat zij van uw waarheid getuigden. Wat zou Johannes daarmee bedoelen te zeggen? Welke kwaliteit zou hij daarmee willen in het licht stellen van deze Gaius? Zijn eerlijkheid. En wat bedoel je daarmee? Kan je dat nog een beetje verder toelichten? Want ik denk dat je op het goede spoor zit.
Dat leeft naar de woorden dat
dat spreekt, dat blijkt uit wat er verder gezegd wordt, zoals u in de waarheid wandelt, hè? Hij leeft volgens de waarheid. Maar het eerste gedeelte heeft vooral te maken dat deze man transparant is. Hij is wie hij is. Het is geen uiterlijk vertoon. Deze man is inderdaad, en dat is misschien ook hetgeen dat ik niet al bedoelde, eerlijk, oprecht. Je kan, zoals je hem ziet, zoals hij zich gedraagt, zo gedraagt hij zich altijd. Niet alleen op zondagmorgen, als hij een boodschap doorheeft, maar ook thuis, met zijn vrouw en met zijn kinderen. Altijd is die man wie hij is. Hij heeft geen twee manieren van doen, twee gezichten, vind ik te sterke uitdrukking. Maar hij heeft geen andere manier van doen wanneer dat hij onder de christen is dan wanneer dat hij thuis is. Deze man is waarachtig. Want hij wandelt in de waarheid. Dus het betekent niet alleen dat Johannes het belangrijk vond dat men juist het theologisch op een rijtje had, dat men in de leer perfect en zuiver naar de waarheid, dat men die waarheid kende. Maar voor Johannes was het heel belangrijk dat je ook in die waarheid wandelde. Met andere woorden, dat wat je geleerd had, wie dat God was en wat het evangelie omhing, en wat de Heer Jezus had volbracht en had voorgeleefd, dat dat ook in het leven heel duidelijk zichtbaar was. Met andere woorden, mag je stellen dat wat we in ons dagelijks leven laten zien van het evangelie, wat we in ons dagelijks leven laten zien van wat het betekent om christen te zijn, dat is hetgeen wat we ervan begrepen hebben. En niks meer. In de schrift wordt altijd, maar ook altijd, een direct verband gelegd tussen de leer en de praktijk. En vaak wordt er dan gedacht, oké, de leer, maar maak dat nu een keer praktisch. En dan bedoelt men te zeggen van, oké, vertaal dat nu een keer, zodanig dat dat in bepaalde gedragingen kan uitgelegd worden, zodanig dat kan overnemen. Dan wordt er vaak gevraagd van, maak het een keer praktisch. Wat betekent dat dan? En toch is dat niet de echte dimensie van wat de schrift ons aanreikt. De schrift wil ons heel veel principes leren. En die principes moeten ons vormen. En daaruit moet zo spontane praktijk voortvloeien. En de schrift geeft wel een keer een paar maatstaven aan, zodat je dan kan afmeten hoe ver je daarin gegroeid bent. Maar de schrift wil ons nooit de weg opsturen van bepaalde, bepaalde praktische richtlijnen gewoon na te leven. Als een soort regeltjes die moeten nagevolgd worden van in zo'n situatie moet je zo handelen. In zo'n situatie moet je zo handelen. Dat leert de Bijbel ons niet. De Bijbel leert ons dat we moeten veranderd worden in ons denken en in ons hart. Ons denken, onze mentaliteit, onze visie, onze manier van leven, moet veranderd worden. En dat wordt veranderd door de schrift. Doordat we leren wie dat de Heere God is en zijn principes leren te kennen, moet dat ons van binnenin vormen en moet het leven dat we leven spontaan die richting uitgaan. En dat is hetgeen dat we moeten leren zien. Het leven is ook veel te spontaan. We handelen, iedereen die hier zit aan tafel heeft vandaag tientallen dingen gedaan waar hij nooit over heeft nagedacht. Van waaruit handelt hij? Vanuit zijn binnenste, vanuit hoe dat hij gevormd is. En daarom zijn ook bepaalde, dat is misschien wel goed om een aanzet te geven, wat would Jesus doen, wat zou Jezus doen? Maar denk je nu echt dat we een hele dag door moeten zitten bij elke situatie na te denken, wat zou Jezus doen? Wat zou Jezus doen? Zo werkt het niet. Dat is goed om zo'n campagne om iemand op de been te zetten. Maar ten diepste moeten we van binnenin veranderd worden en moet dat spontaan in ons naar boven komen. Dat is juist het veranderd worden in je denken, in je zijn, in je binnenste. En dan ga je automatisch spontaan anders gaan handelen, anders door het leven gaan. En als je dingen ziet die verkeerd zijn, dan kun je dan zeggen, ja, dat is niet goed. En dan ga je dan mee naar de Heer en dan veroordeel je dat. En dan zeg je, Heer, dat moet bij mij veranderen. Maar dat kan je nooit niet door te onderdrukken, of door geconcentreerd, bewust, bij elke stap na te denken, en wat ga ik nu doen? Dat is geen leven. Zo zijn we ook niet gemaakt om te leven. Het leven is veel te spontaan. En daarom is gebed zo belangrijk, en is het overdenken van het woord zo belangrijk. Het is niet voor niks dat we aangespoord worden, niet alleen in psalmen beginnen daarmee, om het woord ten allen tijde te overdenken. Juist omdat dat woord van God zo krachtig is en ons vormt, ons verandert. En door ermee bezig te zijn, door erover na te denken, worden we in ons denken, in onze mentaliteit, in ons innerlijk gevormd en veranderd. Samen met gebed, overdenken en gebed. Die twee dingen samen, dat is hetgeen wat het woord van God en de geest van God in ons leven werkt. En dat was bij deze man heel uitdrukkelijk aanwezig. In die mate zelfs dat de broeders die er geweest waren uiteindelijk hadden gemerkt en geproefd en daarvan hadden getuigenis gegeven tegen Johannes. En Johannes inderdaad in vers 4, dat is de vreugde van elke dienstknecht. Ik heb geen grotere blijdschap dan deze, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Dat is de vreugde van iedereen die kinderen heeft, dacht ik toch. Elke moeder, elke vader zal heel blij zijn. Christenouders dat wel te verstaan, zal blij zijn wanneer zijn kinderen wandelen naar het woord van God. Ik denk dat iedere ouder dan pas zijn opvoeding geslaagd vindt als hij zijn kinderen in die richting kan sturen, dat ze spontaan en uit zichzelf, niet om vader en moeder een plezier te doen, maar wandelen in overeenstemming met de waarheid naar het evangelie. Dat het evangelie in hun leven vrucht draagt. Dat is het verlangen van elke ouder. Dat is het verlangen van elke dienstknecht van God. Welk werk dat hij nu ook verricht. Als dat nu evangelisatie is en er is iemand die gehoor heeft. En of iemand uit je omgeving dat je het evangelie hebt mogen vertellen. En die persoon wordt door Gods geest aangeraakt en neemt dat evangelie aan. En je ziet hem veranderen en een hele andere mens worden. Dat is toch het mooiste dat je kan hebben. Dat is toch het grootste wonder die er is. Wanneer dat God mensenlevens verandert. En dat je mensen ziet die je voordien gekend hebt. En die helemaal anders gaan worden. Dat is alleen maar Gods weg. Dat is alleen maar God die dat kan doen. Dat is toch het mooiste en het schoonste die er is. Al heb je zo'n slechte dag. Al heb je een hele moeilijke periode. Maar als je daar dan mee openlijk geconfronteerd wordt. En dat ziet. Dan maakt dat heel veel goed. Het zou toch moeten zo zijn in ons leven. Als dat niet zo is. Als we daar onze blijdschap niet in vinden. Dan zitten we wel met een groot probleem. Want Johannes zegt. Voor hem is er geen grotere blijdschap. Zou hij dan overdrijven? Ik denk het niet. Hè? Ik denk dat dat voor Johannes. Zijn grootste vreugde was. Ik heb geen grotere blijdschap. Dan deze. Dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Ja, het hoeft daarom niet te zijn dat deze Gaius iemand is die door Johannes tot bekering gekomen is. Paulus spreekt ook over zijn kinderen in het geloof. Maar dat hoeft daarom geen algemeen begrip te zijn dat wanneer, zeg maar, een apostel mensen waarvoor hij zich verantwoordelijk voelt, of waarover hij zich gesteld is, beter gezegd, zijn kinderen noemt, dan duidt het gewoon dat hij zich als een vader voelt voor hen en zich over hen ontfermt en een zorg draagt, een gezonde zorg draagt over die mensen die hem zijn toevertrouwd in zijn bediening. Nu, als er daar geen vragen over zijn, ondertussen ik heb een vissing gedaan, kunnen we verder gaan. Geen vragen? Oké, dan gaan we verder. Geliefden, vinden we in vers 5. U handelt trouw in alles wat u jegens de broeders bewerkt. En dat jegens vreemdelingen die van uw liefde getuigd hebben tegenover de gemeente. Deze man had trouw gehandeld, lezen we, in alles wat u jegens de broeders bewerkt. Vaak is het zo dat mensen kijken op zichzelf en zien van, ik heb niet de kwaliteiten om zeg maar het evangelie zelf uitvoerig uit te dragen. Ja, ik kan wel een keer vertellen wat de Heer in mijn leven heeft gedaan. Ik kan misschien wel een keer kort het evangelie vertellen. Dat is niet echt hetgeen waar ik mij toe geroepen voel om dat constant te doen of mij dat specifiek op te richten. En dan denkt men heel vaak dat men op dat vlak dan niet actief kan zijn. En wel, hier zie je met deze man toch wel het tegenovergestelde, dat deze Gaius trouw bevonden werd in alles wat hij jegens de broeders had bewerkt. Want voor hem had hij alles wat in zijn mogelijkheid lag gedaan wat hij kon om de broeders die daar bij hem thuis aangekomen waren hen onderdak te verlenen, hen te verzorgen, te zorgen dat ze de nacht konden doorbrengen, te zorgen dat ze eten op tafel hadden, te zorgen dat hun klederen in orde waren, zelfs wellicht financiële middelen aangereikt om hen verder te helpen. In elk opzicht was hij trouw geweest jegens hen en was hij een meterarbeider van de waarheid geworden. Want kijk maar eens in vers 8, wij behoren daarom zulke personen te ontvangen, opdat wij medearbeiders van de waarheid worden. Dus je kan op velerlei manieren meewerken aan de voortgang van het evangelie, aan de voortgang van het koninkrijk van God, op velerlei manieren. En het allerbelangrijkste is dat we trouw zijn aan datgene wat we kunnen doen. Wij mensen verkijken ons vaak op de dingen die we niet kunnen doen en minachten dan, of zien gewoon, niet altijd minachten, of zien gewoon voorbij aan de dingen die we kunnen doen. Maar van deze man werd er gezegd dat hij trouw was in alles. En dat is belangrijk om er toch een keer heel kort bij stil te staan en over na te denken van, als ik oprecht aan iedereen wil vragen, aan iedereen hier aan tafel zit, van, willen jullie meewerken dat de waarheid verkondigd wordt? Willen jullie medearbeiders zijn? Dan had er niemand zijn die nee gaat zeggen. Iedereen die de waarheid ook van het evangelie kent, weet me al te goed en verlangt me al te goed dat die waarheid verder moet verkondigd worden. Dat iedereen dat moet horen. Hoe zullen zij tot geloof komen, zegt Paulus, als ze het niet horen? En hoe zullen ze het horen dat er niet gepredikt wordt? Nu, dat iedereen dat niet kan prediken op dezelfde manier en op dezelfde wijze, oké. Maar we kunnen er allemaal aan meewerken. En de vraag is, die we ons ernstig moeten stellen van, zijn wij in alles trouw? Zijn wij in alles trouw ten opzichte van de voortgang van de waarheid van God? Zijn wij in alles trouw? Doen we hetgeen wat in onze mogelijkheden ligt om ook onze bijdrage te leveren aan de voortgang van de verkondiging van het evangelie? Dat is hetgeen, denk ik, die Gaius ons wilt bij laten bepalen, dat ook wij daarin mogen trouw bevonden worden. Want hij had dat gedaan, en niet zomaar jegens de broeders, maar het was jegens vreemdelingen. Het waren mensen die duidelijk met die opdracht gekomen waren bij Gaius en gezegd hadden, ja, wij zijn mensen die de naam van de Heer Jezus verkondigen, en voor hem was het zo dat deze mensen direct aangenomen werden als broeders en dat hij zich 100% voor deze mensen inzette. Dat hebben die mensen ook aan de lijve ervaren en ze hebben ook van die liefde getuigd. Dus zie je, ook hier weer in deze brief, waarheid en liefde zijn niet van elkaar los te koppelen. Als je de waarheid kent, heb je automatisch de waarheid lief. Als je de waarheid lief hebt, heb je ook hen lief die die waarheid verkondigen, die waarheid ook kennen en die voor die waarheid ook willen leven. En hier zien we dat bij deze man, dat hij uiteindelijk een goed getuigenis had en naar de gemeente toe van Johannes, die van mensen die genoten hadden van de gastvrijheid, van de zorg van deze man. En verder wordt hij door Johannes aangespoord, u vindt die uitdrukking in vers 6, u zult er goed aan doen als u hen voorthelpt op een wijze godwaardig, want zij zijn voor de naam uitgegaan. Hiermee looft, langs de ene kant hebben we gezien, looft de apostel Gaius, maar langs de andere kant spoort hij hem ook aan om verder te gaan daarmee. Om daarin ook ten aanzien van Demetrius bijvoorbeeld en zijn companen opnieuw hetzelfde te doen. En aan ieder, zeg maar, die bij hem aanklopt om die steun te ontvangen. U zult er goed aan doen als u hen voorhelpt. En u zult er goed aan doen, dat klinkt misschien een beetje raar in het Nederlands, maar eigenlijk is dat in de oorspronkelijke taal gewoon een vraag van Johannes van, wil je alsjeblieft verder hen voorthelpen? Die uitdrukking vind je ook nog eens terug, ook op dezelfde wijze vertaald in het boek De Handeling, hoofdstuk 10. In een heel andere situatie. Weet je wel, toen dat Petrus op de middag ging bidden en hij veel honger had, en de Heer hem dat visioen heeft met de laken, met de dieren, uit de hemel neerdaalt, en doet de Heer om Petrus duidelijk te maken dat hij ook het evangelie moet gaan prediken aan heidenen. En dan, als hij daar opstaat van zijn gebed, komen er mensen aankloppen die hem komen halen om naar Cornelius de hoofdman te gaan. En in Handeling hoofdstuk 10 vers 35,
Het is in vers 33, excuseer. Handelingen 10, vers 33. Ik heb dan onmiddellijk een boodschap naar u gezonden, was dat, en u hebt er goed aan gedaan bij ons te komen. Dat is diezelfde uitdrukking. Dat is een beetje moeilijk om dat te vertalen in het Nederlands. Het is een vrijelijk, of een uitnodigend verzoek om in te gaan op de vraag die er is. Maar in het Nederlands kan je dat een beetje moeilijk weergeven. Maar het is dezelfde uitdrukking hier. Dus, in de derde Johannesbrief. Doe zo voort. Maar, doe zo voort is een bemoediging die gegeven wordt. Dat zit er ook wel in. Maar ook is het een vriendelijk verzoek. Een vraag om nou echt mee, van harte mee verder te gaan. Je zou het er goed aan doen als u hen voorthelpt. En dat voorthelpen is ook alweer een uitdrukking die vaak terugkomt in de brieven. En kijk maar eens, in Romeinen hoofdstuk 15 bijvoorbeeld. Vers 24. Paulus had het verlangen om naar Spanje te reizen. En dan zegt hij aan de gemeente te Rome, in vers 24, het tweede gedeelte: want ik hoop op de doorreis u te zien en door u daarheen voortgeholpen te worden. Dus zie je, het voortgeholpen worden was een beetje een uitdrukking onder de eerste christenen. Om uit te drukken wat het betekende, zeg maar, directe steun te krijgen in je bediening. Als iemand voortgeholpen werd, dan betekende dat de mensen die hen voorthelpten ook 300% achter die bediening stonden. Dus het was niet zomaar even een keer gastvrijheid betonen. Nee. Het betekende dat deze mensen wel echt die bediening, dat zendingswerk, die opdracht steunden. En de 100% achterstonden. Op een wijze, als u hen voorthelpt, op een wijze God waardig, want zij zijn voor de naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van hen die tot de volken behoren. Voorthelpen op een wijze God waardig laat duidelijk zien dat zij die uitgezonden zijn, hoe je hen behandelt, zo behandel je ook hem die hen heeft uitgezonden. Wat zegt de Heer Jezus? Wat is, beter gezegd, hoe wordt het afgeschilderd in het Matthäus-evangelie wanneer de Heer Jezus op de troon gaat zitten en oordeelt? Naar wat worden de mensen geoordeeld daar in Matthäus? Maar hoe zegt hij, ja, een trouw, ten aanzien van, en hoe? Weet je niet wat ik op doe? Oké, dan ga ik je aankijken. Matthäus 25, hè? Ja. Vers 34. Dan zal de koning zeggen tot hen die aan zijn rechter gaan zijn: komt, gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij opgenomen. Zie je, gastvrijheid betoond is dat. Naakt en u hebt mij gekleed. Ik was ziek en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen, Heer, wanneer zagen wij u hongerig en hebben u gevoed, of dorstig en hebben u te drinken gegeven? En wanneer zagen wij u als vreemdeling en hebben u opgenomen, of naakt en hebben u gekleed? En wanneer zagen wij u ziek of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot gaan zeggen, voorwaar ik zeg u, voor zoveel u het hebt gedaan aan een van de geringsten van deze broeders van mij, hebt u het aan mij gedaan. Zie je? Dat is hetgeen dat hierin opgesloten ligt. Als Johannes aanspoort om hen voor te helpen op een wijze godwaardig, dan betekent dat dat Gaius aangespoord wordt om deze broeders op te nemen als rechtstreekse gezanten van God, die een opdracht hebben, die God representeren, die gezanten zijn van God, die in naam van de Heere God die boodschap uitdragen. En de manier waarop er met hen wordt omgegaan, hoe zij geëerd en gediend worden, is de wijze waarin ze ook hun zender eren. Dat is het punt hier. Want zij zijn uitgezonden terwille van de naam. Ze zijn uitgegaan voor de naam. En dat is de enigste aanwijzing in Hans, dat korte briefje hier, naar de Heer Jezus. Want de naam, dat weten we, dat het over de Heer Jezus gaat, denk ik toch? Denk maar bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 5, wanneer Petrus gevangen gezet wordt en sanderendaags verhoord wordt en dan worden ze afgeranseld en dan zijn ze verheugd dat ze waardig geacht werden om te lijden voor de naam. De naam staat voor de Heer Jezus. Zij zijn voor de naam uitgegaan. En daarom horen ze uiteindelijk ook alle steun te krijgen in overeenstemming met de wil van God die nodig is om die opdracht verder te zetten. Zoals de Heere, zeg maar, belooft aan zijn dienstknechten. De Heer Jezus heeft dat beloofd, dat gaan we dan zien in het Johannes Evangelie, dacht in hoofdstuk 14. Daarom zegt hij ook, bid in mijn naam en jullie zullen alles krijgen wat daarvan nodig is. En mijn naam, om jullie opdracht uit te voeren. En daar gebruikt de Heer ook mensen voor. En daarom, wanneer zulke mensen komen, worden wij als broeders en zusters ook geacht om ook te geven wat dan noodzakelijk is en wat dan we kunnen geven om die opdracht uiteindelijk te volvoeren. Zij die voor de naam zijn uitgegaan, dat ze hun werk kunnen verder zetten. Want de reden wordt er ook bij gegeven, omdat deze mensen uitgaan zonder iets aan te nemen van hen die tot de volken behoren. Met andere woorden, Johannes zegt dat wij als gelovigen daarin een verplichting hebben, omdat nu eenmaal mensen die uitgaan om de waarheid te prediken, niet doen zoals wat in die dagen gangbaar was. In die dagen waren er ook andere mensen die rondgingen, redenaars en zeg maar mensen, denkers, filosofen, die ook een zekere boodschap hadden. En wat deden ze? Ze vroegen geld van de hoorders om een boodschap te spreken. Om zo op die manier, zeg maar, een rondreizen te financieren. Maar Johannes wel heel uitdrukkelijk, en dat was de regel, in het begin van de gemeente was dat duidelijk de regel, dat men nooit of te nimmer geld vroeg aan ongelovigen of leefde op kosten van ongelovigen. Want ze hadden het voor niets gekregen, om niets gekregen, en ze moesten het om niet geven. Maar doordat die mensen inderdaad en levend in dienst te staan van de anderen, in dit geval ongelovigen, om de boodschap van het evangelie te prediken, ja, moesten zij ook in een onderhoud voorzien worden. En daarom, zegt Johannes heel uitdrukkelijk, hebben gelovigen de plicht om zij die daarvoor uitgestuurd worden, die opdracht hebben, die roeping hebben en die zendingsopdracht hebben, om hen te steunen. Dat is altijd de opdracht. Dus jegens ongelovigen mag er nooit niks gevraagd worden. Dat is een heel gezond principe. En daarom, dat vind ik echt zo triestig. Ik ga er geen namen op kleven, maar bij sommige mensen hebben een hele grote bediening. En als je de zaal binnengaat, waar dat ze een die avond gaan, ik mag niet zeggen optreden, maar toch gaan prediken of een boodschap brengen, dan liggen er al overal briefjes om in te vullen op de stoelen. En dan vraag je af van, je bent nog niet binnen, en er wordt al gevraagd of je gaat bijdrage leveren. Maar zoiets kan toch niet? Want ik bedoel dan wel op avonden die gericht zijn naar ongelovigen om mensen te bereiken. Kan toch niet dat je al van voordien briefjes op de stoelen legt, of dat is nou de avond nog maar voor de helft gepasseerd is en dat er emmertjes rondgaan. Dat was iets dat totaal ondenkbaar was bij de eerste christenen. Zij gingen nooit de mensen aan wie dat het evangelie brachten, belasten. Enkel gingen ze, uiteindelijk kwamen ze terecht bij de broers en de zusters, van wie ze toch mochten. We lezen dat apostel Paulus heel uitdrukkelijk ook schrijft in de brief aan de Korintiërs, dat zij die het die onderwijzen in het woord van God aan de gelovigen en de Heer en die een bediening hebben onder de gelovigen, ook mogen genieten van de stoffelijke dingen van de medegelovigen. Dat is heel uitdrukkelijk, dat staat heel uitdrukkelijk in het woord van God. Maar ten aanzien van ongelovigen zien we heel uitdrukkelijk dat Johannes ook zegt dat ze uitgaan, de gezonderen, zij die uitgezonden zijn, ze gaan uit zonder iets aan te nemen van hen die tot de volken behoren. Dan moet je niet alleen bedenken dat dat niet zo het geval was als het evangelie bijvoorbeeld aan Joodse mensen gingen prediken, maar het is gewoon om algemeen te stellen dat men niets vraagt of verlangt van mensen die geen christen zijn. Daarom zegt hij in vers 8, wij behoren daarom zulke personen te ontvangen, opdat wij mede-arbeiders van de waarheid worden. Dus in het steunen van een bediening worden allen die zich daarover ontfermen ook meteen mee betrokken in de bediening. En worden zij, zeg maar, als medearbeiders gezien. Ze zijn niet zomaar een steungroep of een steunpubliek of een vriendenkring. Nee. Johannes zegt heel uitdrukkelijk dat die mensen die zich ten dienste stellen om andere dienstknechten van God te helpen en te ondersteunen op welke manier dan ook, gezien worden als medearbeiders van de waarheid. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk omdat we gaan zien dat we op die manier allemaal samen onze bijdrage kunnen doen. Op gelijk welke manier. Voor iedereen. Iedereen kan een medearbeider van de waarheid worden. En het wordt ook verwacht dat we allemaal medearbeiders van de waarheid zullen worden. Op welke manier dan ook. Maar dan zien we vanaf vers 9, dat Johannes gaat spreken over Diotrefes. Want hij heeft Gaius aangemoedigd om met dat werk verder te gaan, aangespoord om daarmee verder te doen. Want er zijn ook anderen die niet, zij die uitgezonden zijn, terwille van de waarheid, niet zo gunstig gezind zijn. En dan begint hij te vertellen, begint hij iets te zeggen over Diotrefes, die blijkbaar een verantwoordelijke is aan een gemeente. Is het nu dezelfde gemeente van Gaius, of is het een zeer nabijgelegen gemeente? Dat is moeilijk te achterhalen. Eigenlijk is dat niet te achterhalen. Er zijn twee gedachten. De meesten zeggen van, kijk, Gaius is een gastgezin dat deel uitmaakt van de gemeente van Diotrefes, maar op een aanzienlijke afstand gelegen is. Zodanig, want men moet ook zien te verklaren hoe dat het komt, dat Gaius dan niet op de hoogte is blijkbaar van wat dat Diotrefes aan het doen is. Dus gaat men van de veronderstelling uit en zegt maar ja, maar kijk, Gaius woonde op een hele afstand van de gemeente van Diotrefes, vandaar dat het ook het gastgezin was op weg naar de gemeente van Diotrefes, waar hij zelf deel van uitmaakte. Maar Johannes brengt hem hier op de hoogte, zodat hij weet wat er eigenlijk in de huisgemeente van Diotrefes aan het gebeuren is. Want hetgeen Gaius doet, daar verzet Diotrefes zich tegen. En dat gaan we direct ook zien. Wat was er gebeurd? Er was blijkbaar al een voorgaande brief, en dat is niet de tweede Johannesbrief, nog de eerste Johannesbrief, maar een brief die we niet meer hebben. Er was een brief geschreven, direct gericht aan de huisgemeente van Diotrephes. Maar wat erin geschreven werd, of wat erin geschreven stond, is eigenlijk nooit tot de gemeente, zeg maar, gekomen, omdat Diotrephes gewoon dat heeft verhinderd. Johannes zegt van Diotrephes dat hij graag onder hen de eerste is, dus het is een zeer ambitieuze broeder, maar die ambities heeft die de kosten van anderen had. En die vooral, en dat is hetgeen wat hier aangeklaagd wordt door Johannes, zich tegen Johannes de apostel verzet. Hij neemt ons niet aan. Waarom? Weten we niet. Gaat het om de conflicten die beschreven worden in de eerste brief? Gaat het om dwaalleer? Dat weten we helemaal niet. We weten niet wat het probleem is. Maar we zien wel dat deze man weigert dat gezelschap met die brief te ontvangen. Dat staat er heel uitdrukkelijk. En we hebben de vorige maal gezien, als gastvrijheid niet betoond wordt aan mensen die aanbevolen worden van een apostel bijvoorbeeld, ja, is dat een geweldige blamage. Een grote schande. Want het zijn niet de mensen zelf die afgewezen worden, maar zij, of hij die hen heeft gezonden. In andere woorden, het is Johannes die hier te schande gemaakt wordt door deze Diotrephes. En dat kan Johannes niet laten gebeuren. En daarom zegt hij ook, daarom zal ik, als ik kom, in herinnering brengen zijn werken die hij doet. En dat is niet zomaar een keer op zijn schouder kloppen en zeg, maat, Diotrephes, nee. Zijn werken in herinnering brengen wil duidelijk zeggen dat hij hem openlijk aan de kaak zal stellen. Want dat is hetgeen wat er moet gebeuren met, zeg maar, leiders die zich niet gedragen zoals het hoort. Zij moeten openlijk aan de kaak gesteld worden. En dat is hetgeen wat Johannes zal doen als hij komt. En hij heeft er alle reden toe, want er zijn wel verschillende dingen die Diotrephes doet die echt niet kunnen onder christenen. Wat doet hij? Terwijl hij met boze woorden tegen ons zwetst, en hiermee niet tevreden, neemt hij zelf de broeders niet aan en verhindert hen die het willen doen en werpt hen uit de gemeente. Dus ten eerste, dat is zoiets heel typisch, als je iemand die verantwoordelijk is wilt naar beneden halen, dan moet je vooral maar veel lasterplaat gaan rondvertellen en heel slecht getuigenis van die persoon geven. Dat is vaak de tactiek die toegepast wordt om iemand anders, zeg maar, onderuit te halen. Dat is hetgeen dat Diotrephes doet ten aanzien van Johannes. Want hij vertelt, hij zwetst, zegt Johannes, boze woorden tegen ons. En de uitdrukking is hier behoorlijk sterk, en zwetsen wil eigenlijk zeggen dat hij dingen zegt die compleet onjuist zijn, die uit de lucht gegrepen zijn, die totaal ongegrond zijn. Met andere woorden, laster. En hiermee niet tevreden, met andere woorden, hij stopt daar zelfs niet mee. Het is niet enkel, zegt Johannes, dat hij mij aanhaalt. Neemt hij zelf de broeders niet aan. Dus diegenen die uiteindelijk maar uit naam van Johannes gestuurd werden, werden door hem afgewezen. Ze werden geen gastvrijheid betoond. Dus wat doen die broeders? Ja, dan gaan ze bij iemand anders aankloppen van dezelfde gemeente als hij hen geen onderdak wil bieden. Goed, hij kan daarvoor zijn redenen hebben. Dan gaan ze gewoon naar de andere mensen. Maar wat doet hij? Hij verhindert hen die het willen doen. Dus ook daar voorkomt hij dat die mensen onderdak krijgen. En zij die het toch doen en hem negeren, die worden buiten de gemeente gezet. Nu, wat daarmee bedoeld wordt, worden ze echt geëxcommuniceerd, weten we niet. Maar in elk geval zien we dat deze man de richtlijnen die Johannes in de tweede brief had gegeven ten aanzien van dwaalleraars, dat deze man niet alleen dat doet wat Johannes gezegd had, dat moest gebeuren met dwaalleraars, namelijk geen gastvrijheid betonen, maar deze man gaat zelfs nog verder, want zij die het dan toch doen, worden voor hem gesanctioneerd. En dat had Johannes zelfs dan ook niet gezegd. Johannes had gezegd, heb geen deel aan hun werken, aan hun boze werken. Maar Johannes had niet gedreigd van, als jullie nu mij niet gehoorzamen, worden jullie uit de gemeente gezet. Dat vind je niet. Maar deze man deed dat wel. Dus deze man was wel echt serieus op de eerste plaats gestaan. Hij zag iedereen als een bedreiging die ook maar iets aan zijn plaats en aan zijn zijn plaats dat hij had in die gemeente zou kunnen onderuit halen. Hij vechtte met hand en tand om die plaats, de eerste plaats onder de gelovigen te behouden. En Johannes heeft daar serieus zijn vraagtekens bij. Want leiders worden opgeroepen om te dienen en niet om over de broers en de zusters te heersen. En deze man is echt op zoek om de eerste, om die vooraanstaande plaats te behouden. Hij leed eigenlijk aan dezelfde ziekte die de Heer Jezus ook veroordeelde bij de farizeeërs en de schriftgeleerden die overal graag de eerste plaats hadden. De begroetingen van de mensen, de schoonste, de vooraanstaande plaatsen in de synagoge, aan de grote feesten, de ereplaatsen, en die zeg maar gesteld waren op het respect en het eerbetoon van de mensen, omdat zij nu eenmaal de leiders van het volk waren. Deze man wil dat ook. Maar ten diepste loert daarachter de ziekte en het verschrikkelijke wat in oorsprong bij de Satan aanwezig was. Die ook wilde de eerste zijn. Die ook wilde de eer die alleen God toekomt voor zichzelf hebben. Zijn eigen eer zoeken. Dat doet deze man hier uitdrukkelijk ook. Nu zegt Johannes hier uitdrukkelijk tegen Gaius: deze man is zekerlijk geen voorbeeld om na te volgen. Vers 11. Geliefde, volg niet het kwade na, maar het goede. Waarom zegt hij dat uitdrukkelijk? Wie goed doet, is uit God. Wie kwaad doet, heeft God niet gezien. En daarmee zie je dat Johannes altijd zich richt op de praktijk. Diotrefes, hij mag zoveel gedaan hebben in het verleden, wat hij maar kon gedaan hebben, dat speelt voor Johannes allemaal geen rol. Hoe gedraagt Diotrefes zich nu? En voor Johannes is duidelijk, Diotrefes doet de gemeente geen goed, maar doet de gemeente kwaad. Wie kwaad doet, zegt Johannes, heeft God niet gezien. En daarmee wil hij heel uitdrukkelijk de Diotrefes ook voor schut stellen en duidelijk maken van: man, je wilt je opwerken als een leider onder de gelovigen. Je wilt je opstellen voor de waarheid. Je wilt je opstellen voor Christus. En wat ben je aan het doen? Ben je de gemeente aan het dienen? Of ben je jezelf aan het dienen? Je bent jezelf aan het dienen en niet de gemeente. Je doet de gemeente kwaad. Je zorgt alleen voor jezelf ten koste van de anderen. En de plekken van voor de anderen te zorgen ten koste van jezelf. Dat is het grote verschil. Een ware dienstknecht van God zorgt voor het welzijn van de kudde ten koste van zichzelf. De Diotrefessen zorgen voor zichzelf ten koste van de ander. En dat is het grote verschil. En dat is niet het voorbeeld, zegt Johannes, die je moet navolgen. Maar kijk naar Demetrius. Van Demetrius is getuigd door allen en door de waarheid zelf. En ook wij getuigen van hem. En die weet ons getuigenis waar is. Deze Demetrius, iedereen die hem kende, had van hem een goed getuigenis. En hij had dat getuigenis zelfs nog niet alleen nodig, want iedereen die Demetrius zag dat deze man evenzeer waarachtig was. Dat hij rechtuit was, dat hij was wie hij zei te zijn. Dat hij zich niet voordeed. De waarheid getuigde van hemzelf. En ook wij getuigen, zegt Johannes, van hem. En u weet dat ons getuigenis waar is. Voor Johannes was waarheid, waarachtigheid, oprechtheid, zuiverheid het allerbelangrijkste. En deze Demetrius was een voorbeeld onder de gelovigen. Kijk, iedereen van ons, daarom staat er ook vers 11, geliefde, volg niet het kwade naam, maar het goede. Iedereen van ons heeft de neiging om zich op iemand anders te richten. Zo zit discipelschap ook in elkaar. Iedereen van ons heeft zijn voorbeelden die hij navolgt, waarvan hij dingen overneemt en kopieert. Als je iemand in contact brengt met de evangelie en hij neemt dat evangelie aan, dan is het beste wat hij kent van Christus, dat ben jij. Dat is wat hij letterlijk voor zich ziet van wie dat Christus is. En dan is het normaal dat hij dat gaat kopiëren en dat hij gaat navolgen. Iedereen van ons doet dat. Iedereen. Maar wat Johannes ons wel voor waarschuwen is van kies jouw voorbeelden goed uit. Het is niet erg dat je iemand navolgt, het is normaal. Maar kijk wie dat je navolgt. Ziet goed uit je doppen wie dat je pakt als voorbeeld. Is het iemand waar de genade van God op rust? Wij zijn mensen die vaak kijken naar mensen hun talenten en hun kwaliteiten die ze van nature hebben. Dat is nog een beetje het in het einde. Maar dat is niet. Iemand zijn talent, zijn natuurlijke talenten en kwaliteiten, dat maakt het verschil. Het is de genade van God die op hem moet zijn. Dat is het grote verschil. Iemand kan heel welbespraakt zijn en heel veel talent hebben om te prediken. En die kwaliteiten elke keer tentoonspreiden, maar geen genade van God hebben. En iemand kan weinig talenten hebben om te spreken en toch iedere keer de genade van God tentoonspreiden, zodat iedereen de luistert weet van, ja, God spreekt tot ons. Het is Gods woord dat klinkt tot ons. Het zijn niet die dingen dat we ons moeten nog verhapen. En zo is het ook in het dagelijkse. Het zijn niet op de talenten en de gaven en de kwaliteiten die iemand heeft, dat we moeten naar kijken. Maar is de genade van God op die persoon? Dat is het allerbelangrijkste. En als je talenten navolgt, als je daarop verkijkt, kan je vaak het verkeerde voorbeeld kiezen. Er zijn heel wat mensen onder christenen die voortdrijven en die voortgaan op talenten en natuurlijke kwaliteiten. Maar niet omdat ze de genade van God hebben. En als je zo iemand kiest als voorbeeld, dan zal het heel vaak gebeuren dat dat voorbeeld van jouw schipbreuk leidt in het geloof. En voor velen is dat dan een heel zware slag. Dus ziet uit wie dat je uitkiest om na te volgen. Demetrius was een goed voorbeeld. Hij had van iedereen een goed getuigenis. En hij wordt opgedragen aan Gaius omdat hij hem zou voorthelpen. Daarom zegt hij ook, en u weet dat ons getuigenis waar is. Dan zien we dat Johannes de brief beëindigt bijna op dezelfde wijze als het vorige briefje, de tweede Johannesbrief. Ik had u veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Ik hoop u echter spoedig te zien en dan zullen wij van mond tot mond spreken. Ook daar opnieuw zien we, apostel Johannes gesteld was, blijkbaar was Gaius zijn woonplaats niet zo ver gelegen van de verblijfplaats van de apostel Johannes, dat hij hem toch op redelijk korte tijd kon bezoeken. En dat verkoos hij boven alles, om hem van mond tot mond te spreken. En dan wenst hij hem uit de vrede toe. Die vrede die zo'n extra dimensie had gekregen van op het moment dat de Heer Jezus op de opstanding dag te midden van zijn discipelen kwam en diezelfde woorden ook had gesproken. Vrede zij u, shalom, de vrienden groeten u. En ook daar weer voel je die warme vriendschap die er is. En klinken misschien ook weer de woorden van de Heer Jezus door, die tegen zijn discipelen zei, ik noem u niet langer slaven, maar ik noem u mijn vrienden. Omdat hij hen alles had verteld. En daarin zie je ook die openheid en die vriendschap die er ook was, tussen enerzijds de gemeente van Johannes, en de gemeente, al of niet, aan huis bij Gaius, want direct daarna vinden we ook, groet de vrienden bij naam. We zien, en dat vond ik wel bemoedigend in deze brief, dat in die begintijd het ook niet allemaal pees en vree was. Dat ze net zoals wij in die begintijd, we hebben daar zo'n romantisch beeld van, evenveel problemen hadden, of zoals wij die vandaag kennen onder de christenen. Dat er ook mensen waren die de eerste wilden zijn in de gemeente, dat er ook mensen waren die dwaalleren verkondigden en hele gemeenten aan stukken sloegen bij manier van spreken door hun bediening, en dat de apostel Johannes serieus wat werk had om de gemeente goed, zeg maar, op pad te houden en alles goed samen te houden, en dat dat net hetzelfde is als in onze dagen. En misschien is het wel negatief, maar toch denk ik, zit er ook een bemoediging in dat we niet moeten terugkijken van, ja, in het begin was alles zo perfect en zo volmaakt. Dat was het zeker niet. Dus in de jaren tussen de jaren 60 en 95 geschreven, wellicht meer naar de 90 toe, maar hoe lang is het christendom al dan op dat moment? Amper een grote 50 jaar. En je ziet dat er al heel wat strijd en heel wat moeite en heel wat problemen waren onder de gelovigen. En ik denk dat we er dit van kunnen leren. Onder andere dit van kunnen leren. En dat is het druk voor mij. Tenzij er nog vragen zijn.